Goedemorgen. Lang geleden dat ik jullie gezien heb. Kijk wie de ouder zijn geworden. Mannen worden altijd knapper als ze ouder worden. Vrouwen ook hoor. Leuk, fijn om hier te zijn. Niet uit Zwijndrecht. In maart was ik voor het laatst geloof ik hier. Maar uit Texel. We zijn na 63 jaar verhuisd. Het is vreemd hoor, als je 63 jaar lang in hetzelfde dorp hebt gewoond, om dan opeens te gaan verhuizen. Veel mensen zeiden, jullie gaan emigreren, want Texel was zo ver weg. Nou, hier ziet u ons huis. In augustus hebben we alles ingepakt en zijn we verhuisd. En dan ben ik heel blij met een gemeente. Op de volgende dia zie je waarom we daar blij mee waren, als je doorklikt. Zondagmorgen, dat duurt nog eventjes. Ben je er nog? Dankjewel. Ik zal proberen hem hier wakker te houden. Daar zie je hoeveel mensen er mee hielpen. In een uur was die hele vrachtwagen vol en is naar Texel gereden. Een spannend avontuur. We hebben al jaren gedroomd om bij de zee te wonen. Op de volgende dia zie je het eiland. Om bij de zee te wonen. We dachten altijd dat wordt Zeeland. Dat is meest logisch. En toen gingen twee van onze kinderen er naartoe verhuizen naar Texel. Mijn jongste zoon die vond een leuk meisje. Die wilde alleen op het eiland blijven wonen. Zit in het onderwijs. En mijn dochter is getrouwd met degene, met een man die nu de voorganger is van de baptistengemeente daar. Dus we hebben opeens daar twee kinderen wonen. Toen dachten we, ja, dan is het wel logisch om ook zelf die kant op te gaan als je toch naar de zee wil. Maar ik was natuurlijk al een oude man. En oude mannen en werk vinden, dat is een moeilijke combi. Nou, gelukkig zat ik in het onderwijs. En er is zoveel werk in het onderwijs dat je bijna een auto aangeboden krijgt als je komt werken. Dus ik mocht zelfs kiezen waar ik op het eiland wilde gaan werken. Ik werk nu onderaan waar je die zandplaats ziet. In Oude Schild, een vissersdorpje. En ik sta voor de klas. Ik heb mijn kleindochter in de klas als leerling. En mijn jongste zoon als collega. Dus het is ontzettend leuk. We wonen onder het licht van de vuurtoren. Niet meer onder de rook van Rotterdam, zoals vroeger. Maar onder het licht van de vuurtoren. Je kan ons huis bijna zien. In het paarse gedeelte. Een mooi huis aan de rand van de Koksdorp. En ik zou zeggen, kom een keer naar ons toe. Want het is een prachtig eiland. En we hebben tot nu toe nog geen heimwee. Goed, dan weet u iets meer. Daar kom ik niet voor. Ik kom voor het delen van Gods woord. En vanmorgen wil ik met u spreken over. En als u heel goed luistert, dan kunt u het horen. Ik hoor het. Ik wil het graag met u hebben over stilte. Over rust. En waarom kom ik daarop? Ik zat begin vorige maand te lezen het boek Prediker. Bijzonder boek, altijd om te lezen. En toen kwam ik op dit vers. Op de volgende dia heb ik het laten projecteren. En als u het mee wil lezen, het staat in Prediker 4, vers 6. Dat is het, dankjewel. En ik vond het zo'n mooie tekst, dat ik dacht, ja, die zegt mij zoveel en misschien ook u iets aan het eind van deze preek. Want Prediker 4, vers 6 zegt, een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Soms komt een tekst heel erg bij je binnen. Soms glijdt hij ook weer net zo makkelijk weg. Maar deze tekst bleef echt in mijn gedachten haken. En het zette me aan het denken. En soms kun je beter over één vers een poosje mijmeren dan jezelf verplicht om het hele hoofdstuk door te lezen. En ik heb de tijd genomen om na te denken over, ja, wat zegt zo'n tekst nu eigenlijk? En wat zegt die tekst van zo'n oude man die hij was, die oude koning? Wat zegt die tekst over 2018 en over mijn leven? Als er staat er een handvol rust veel beter is dan twee vuisten vol met zwoegen en najagen van wind. Wat zegt God nou tegen mij en wat zegt God vanmorgen tegen jullie in Sliedrecht als hij deze tekst zegt? Kijk, de koning die het geschreven heeft was door schade en schande wijs geworden. En hij had, toen hij een oude man was, deze verse opgeschreven. Hij had ontdekt dat je je leven lang kunt jagen naar dingen en kunt zoeken om je handen te vullen met van alles en nog wat. Maar dat je eigenlijk het belangrijkste mist als je dat handje rust niet hebt. En ik weet niet hoe het voor jou of voor u is, maar voor veel mensen is rust en stilte is iets wat bedreigend is. Veel mensen voelen het als een spanning. Ik weet al, bij ons op de bid stond, als het dan een poosje niet gebeden wordt, dan denk je, begin nou, laat nu iemand wat zeggen. Omdat we dat toch spannend vinden. Veel mensen voelen stilte als iets wat beklemmend is, wat eng is. Voor sommigen is stilte zelfs angstig, omdat ze geconfronteerd worden met hun eigen gedachten. Die gedachten die je niet hoort, omdat het altijd druk om ons heen is, die komen opeens extra hard naar boven als het stil is. En opeens hoor je je eigen gedachten. Je eigen angsten, je eigen zorgen, je eigen verlangens. En het is niet gek dus dat heel veel mensen de neiging hebben om stilte en rust juist te ontvluchten. Ons leven is vol met drukte. Vol met gesproken en geschreven woorden, vol met muziek. Er zijn folders, tijdschriften, de telefoon, gesprekken, vergaderingen. Nou, het laatste jaar is er een geweldige verslavingsgolf bijgekomen in de vorm van de telefoons, die hele generaties eigenlijk in hun greep hebben. En we kunnen er eigenlijk niet goed mee omgaan. Ik krijg op mijn app per week ook te zien hoeveel uren ik op het scherm heb gezeten. En dat vind ik elke week eigenlijk te veel. Ik schrok ook van het onderzoek van deze week, dat aantoonde dat kinderen voor het eerst meer op een device, op een tablet en telefoontje zitten dan dat ze buiten spelen. Maar wij volwassenen zijn niet veel beter. Het kan een zegen zijn, een mobieltje, maar het kan ook een killer zijn. En alles lijkt erop gericht in ons leven om ons bezig te houden. Om het druk om ons heen te hebben. In het winkelcentrum kun je niet rustig lopen, want er is muziek. En als je in de tandartsstoel ligt, dan hoor je muziek. En als al het lawaai wegvalt, dan hoor je nog wel machines draaien of huishoudelijke apparaten. Of het verkeer wat langsraast over de straat. En we jakkeren, we willen opschieten, er is haast bij, want geld is tijd. We moeten opschieten, we moeten doorrijden. En het lijkt alsof er een onzichtbare hand is die ons steeds sneller probeert voor te drijven. Ik schrik wel eens van wat er ook verwacht wordt van mensen tegenwoordig op het werk. Ik sta al meer dan 40 jaar voor de klas en als ik zie alleen al in die baan wat er bijgekomen is aan druk, Dan beangstigt me dat. En ik zie dat ook bij heel veel jonge broeders en zusters, dat er eigenlijk van ze verwacht wordt op hun werk dat ze steeds effectiever zijn. Steeds meer doen en steeds minder tijd. Dat de lat steeds hoger wordt gelegd. En ik heb ook in de eerste week, moet ik eerlijk zeggen, op Texel, toen ik weer voor de klas stond, ook wel eens gedacht van, ja, is dit wat ik eigenlijk wel wil? Wil ik in zo'n tempo door blijven gaan? Je zou wel eens adem willen halen. Misschien hebt u dat niet, maar ik heb dat vaak. Ik zou wel eens adem willen halen en willen zeggen, ik stop ermee. Ik kap met al die dingen die moeten en die me afbekomen. Al die plinkjes en piepjes die ik hoor waar ik op moet reageren. Het nieuws wat ik bij moet houden zo nodig. De krant die ik moet lezen. De folders die ik moet kijken. Ik stop ermee en ik wil tot rust komen. Nou, Jesaja zegt in hoofdstuk 57... iets heel bijzonders. Als u snel op kunt zoeken, dan kunt u meeslaan. Jesaja 57, vers 20. Je kunt ook op de dia kijken als het goed gaat. En daar zegt hij ook iets wat zo voor 2018 nog steeds geldig is. Duizenden jaren geleden geschreven. En dan zegt Jesaja, maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee. Want die kan niet tot rust komen. En zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Nou, we wonen nu vlak bij de zee, 10 minuutjes rijden met de fiets. En je kunt er overdag komen of 's nachts komen. Je kunt er komen als het wind stil is of als het stormt. Maar de zee is nooit rustig. Altijd is de zee in beweging. Nooit is er een moment van echte, complete vlakte en stilte. En Jesaja zegt, zo zijn goddelozen. Mensen die zonder God leven zijn. Mensen die rusteloos zijn, die nooit tot rust komen, die altijd bezig zijn en op jacht lijken. Op jacht naar meer en beter, naar nieuwer, naar moderner, naar sneller, naar effectiever. En zegt dan Jesaja, en alles wat ze dan binnenhalen in die onrust en alles wat ze binnengrijpen en binnentrekken in hun leven, Dat geeft nog niet eens echte vrede, want echte vrede hebben ze niet. Als ze de laatste televisie hebben, of het meest moderne laminaat, of de nieuwste auto, dan nog is er die leegte in hen en is er nog steeds niet die echte vrede. Dat staat van goddelozen. Maar hoe staat het met ons? Als jij jezelf nou zou moeten zetten tussen deze twee, tussen die eerste tekst uit Prediker, waar staat dat een hand rust geweldig is, of aan de andere kant waar het gezegd wordt van de mensen dat ze nooit rust hebben, dat ze altijd maar bezig zijn, waar zou je jezelf zetten? Zou je dan dichter bij die groep staan die altijd maar rusteloos bezig is? Of zeg je, ja, ik voel echt dat ik hier sta. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, maar de Heer Jezus, u haalde die tekst net aan. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, want ik zal u rust geven. En dan zeggen we, ah, prachtige tekst. Ja, dat is ook een mooie tekst. Maar leven daar ook uit. Of leven veel dichter bij Jesaja hoofdstuk 57. Hoeveel christenen vandaag de dag in Sliedrecht en op Texel of waar dan ook, leven echt zo dicht bij die stilte en rust die God wil geven en zoeken telkens weer zijn gemeenschap. Ik moet zeggen, van alle jaren dat ik in de gemeente mocht dienen, heb ik het vaak ervaren als heel stressvol. Je komt tot geloof en dan kom je in de renbaan van het leven. En dan ga je niet even rustig aan de kant zitten. Er wordt van je verwacht dat je ervoor gaat, dat je tempo erin houdt, dat je in een commissie zit, dat je op die avond komt en daar bent. En dat je eigenlijk alle dingen doet die bij het goede gemeenteleven horen. En laat ik eerlijk zijn, dat is ook belangrijk. Ik vind dat je je plek in moet nemen en een taak op moet pakken en trouw moet zijn. Dus daar doe ik niets aan af. Maar hoeveel tijd is er nog over en geven onszelf om echt stil te worden in een wereld die zo woelig is en zo druk is en steeds sneller lijkt te gaan draaien en steeds meer van ons verwacht en steeds meer beslag op ons legt. Hoeveel tijd neem jij, neem ik, om echt tot rust te komen en stil te worden? Ik denk als de duivel het niet voor elkaar krijgt om jou en mij tot zonde te verleiden, dan zal zijn tweede tactiek zijn om heel veel onrust en drukte in je leven te brengen en je niet tot rust te laten komen. En misschien zeg je wel, nou, ik vind het allemaal een beetje zwaarmoedig. Laat mij maar lekker bezig zijn. Ik moet niet stilzitten. Ik moet aan de slag gaan. Geen stilte voor mij. Gaan. Waarom zou je als christen ook kiezen voor rust en stilte? Waarom is een handvol rust beter dan vuisten vol met andere dingen? Nou, daar wil ik kort over nadenken met jullie. Als je doorklikt, ben je er nog? Waarom zou je stil zijn? Je mag maar één klikken. De eerste tekst is een prachtige tekst uit Psalm 65, vers 2. En dat vind ik zo'n mooie tekst, want daar staat: u komt stilheid toe, een lofzang, o God, in Sion. Moet je eens goed lezen wat er staat. Er staat: u komt stilheid toe. In gewoon Nederlands staat er: u hebt recht op mijn stilte. U verdient het. U bent het waard om stil voor te worden. Dat vond ik al zo'n eye-opener. Dat het er niet om gaat van wat heb ik eraan en waar word ik beter van door stilte en rust. Maar dat deze tekst zegt, de eerste en belangrijkste reden waarom je dit zou moeten doen, is omdat God er gewoon eenvoudig recht op heeft. Hij heeft recht op jou en mijn stilte. En je doet God dus tekort als je hem dat niet geeft. Als je maar holt en draaft en bezig bent en telkens maar meer verzamelt en niet tot rust komt. Misschien heb je het wel eens meegemaakt, maar soms word je zo overrompeld door iets wat iemand je geeft. Je bent bijvoorbeeld jarig en dan komt iemand binnen en je heeft zo'n ontzettend leuk origineel cadeautje. Dan kun je maar één ding zeggen, ik word er gewoon stil van. Maar dat is wat God eigenlijk wil. God wil dat je van tijd tot tijd eigenlijk met je mond vol tanden staat als je naar hem kijkt of over hen denkt. Dat je eigenlijk zegt, ja, er zijn geen woorden om te beschrijven wat een geweldige God onze God is. En ik ga geen reclame maken voor Texel, maar ik doe het toch. Als je in de Slufte loopt, een van de mooiste natuurgebieden van Texel, waar een open verbinding is in de duinen, waar de zee vrij in en uit kan. Dat is een uniek natuurgebied ontstaan. Als je daar rondloopt en niet gelooft, dan moet je wel een sterke schoenen staan om dan niet in God te geloven. Als je daar de natuur ziet en alles ziet bloeien en groeien. Als je de vogels ziet, als je de lucht ziet die altijd anders is. Als je de wind ruikt, dan kan ik me niet voorstellen dat je denkt, en toen was er een knal en toen was het er. Dan, ik word er altijd stil van. Het ontroert me dat ik denk van, wat heeft God met veel liefde en creativiteit en met plezier al die dingen gemaakt. God heeft niet gedaan door een paar vogeltjes hier, een paar plantjes daar. Maar je ziet hoe hij tot in de kleinste details het uitgedacht heeft. En dat ontroert me. En dan kun je eigenlijk niks anders dan alleen maar in verbazing om je heen kijken. En zeggen, wat een God kennen wij. En God heeft daar recht op. God verdient dat, zegt deze psalm. God is het waard om gewoon stil voor te worden. En te zeggen, Heer, ik wil nu eens even niet kwebbelen en praten en vragen. En druk zijn voor u en allerlei dingen doen. Maar ik wil gewoon eens hier zijn. Omdat u het waard bent. En eigenlijk zou ik nu al amen kunnen zeggen, want als de vraag is van waarom zou je überhaupt stil zijn, dan is dat eigenlijk al genoeg reden. Als ik nu amen zeg, heb je genoeg. En zou ik zeggen, Sliedrecht, ga er wat mee doen. Ga die momenten van stilte en rust zoeken. Want het gaat vooral om zijn eer, om zijn glorie, om zijn heerlijkheid. Maar het lieve van God is dat God niet alleen maar zegt, die stilte is alleen voor mij. En dat heeft hij recht op. Het zou genoeg moeten zijn en we zouden daar mee moeten doen. Maar God en zijn liefde zegt, en toch zorg ik dat die stilte en die rust ook voor jou iets uitwerkt. Het is niet alleen maar omdat je mij maar daarmee eert, maar het is ook voor jezelf heel goed. En de tweede reden, die ga ik je ook voorlezen. Als je weer door wil klikken, heel goed, dan zie je die tweede reden ook uit de psalm. Ook zo'n prachtige gedeelte waar de psalmist, waar David zegt, immers heb ik mijn ziel tot stilte gebracht. Als een gespeend kind bij zijn moeder, als een gespeend kind is mijn ziel in mij. De eerste reden om stil te worden is omdat God er recht op heeft. Hij verdient het boven ieder en alles. Maar de tweede reden vind je in deze prachtige psalm. En er staat, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Hè? Je kunt niet tegen God zeggen, ja Heer, u moet dat maar doen. Want ik kan het niet. God legt die verantwoordelijkheid bij jou. Hij zegt, wil je mij echt kennen? Wil je echt weten wie ik ben? Ja, dan moet je ook zorgen dat je stil wordt. Kinderen werden in de tijd waarin deze psalm geschreven werden heel lang aan de borst gehouden. Soms wel tot 3 jaar toe. En die kinderen die kwamen bij elke keer als ze verdrietig waren of honger hadden of moe waren, dan renden ze naar hun moeder toe en dan doken ze aan de borst van de moeder. En dat was die veilige plek waar een kind helemaal tot rust kon komen. Waar je je veilig voelt. Misschien heb je wel eens kinderen zien drinken aan de borst van de moeder. Het is geweldig om te zien als ze klaar zijn met drinken. Dan zie je ze echt helemaal voldaan. Ik zou bijna laveloos zeggen. Maar ze liggen helemaal voldaan, liggen ze dan zo in die armen van die moeder. Helemaal, ja, geluk kan er als het ware niet meer bij. Ze zitten zo vol met waar ze van genoten hebben en van de veilige warmte van de moeder om hen heen. Ja, eigenlijk is er niks meer wat nog ontbreekt. Mij ontbreekt niets. En dat is ook het mooie als je stilte zoekt met God. Als je echt dicht bij hem komt, zoals een kindje dicht bij de moeder, en echt als het ware je aan zijn borst gaat liggen. Misschien omdat je heel bang bent, of omdat je tegen dingen opziet, of omdat je honger hebt. Maar dat je gewoon, zonder wat te zeggen, lekker tegen hem aanschurkt. Dat klinkt haast oneerbiedig. Maar God nodigt ons uit, zoals een kind naar een moeder, zo mogen wij naar God gaan. Dicht aan het vaderhart liggen en genieten van de stilte en zijn zorg. Ik weet dat David in Psalm 62 dat ook zegt. Hij zegt, hij bestraft als het ware zijn eigen ziel. Hij zegt, Mijn ziel, wees stil. En richt je op de Heer je God. Hij is je burcht en hij is je vesting. En dat moeten wij misschien soms ook doen. Of niet misschien, wij moeten dat zeker doen. We moeten leren om tegen onze ziel te zeggen, nou even niet die telefoon, even niet de televisie, even niet dat blad, even niet die drukte. Maar gewoon even echt stil worden voor u. En misschien moet je dat wel leren. Leren om stil te zijn bij God en te genieten van alleen maar zijn aanwezigheid. Er staat, immers heb ik mijn ziel tot rust, tot stilte gebracht. Het woord gebracht, dat kun je ook vertalen met gesust. Vind ik mooi, vind ik liever. Dan staat er zoiets als, immers ik heb mijn ziel tot stilte gesust. Dat is wat een moeder doet. Weet je nog van vroeger, als je gevallen was en je knie lag open. Nou, de eerste naam die over je lippen kwam, was die van je moeder. En dan rende je naar haar toe en dan kroop je bij haar op schoot. En dan was het net of die pijn niet meer zo erg was. En hij wist, hier zit ik goed. Hier zit ik veilig. En je moeder sust je daar met lieve woordjes. Nou, dat is wat God eigenlijk wil. Dat is wat hier eigenlijk staat. Tot rust wordt je ziel gesust. En ik zie dat voor me. Ik zie mezelf daar rennen naar mijn moeder toe. En op haar schoot kruipen. En die armen om me heen. En voelen, dit is de veiligste en beste plek. En die plek wil God voor jou zijn. Stil maar, zegt hij. Stil maar, het is goed. Ik ben er. In het Hebreeuws, ik heb het ook op moeten zoeken, maar dat woordje gebracht, tot stilte gebracht, in het Hebreeuws staat een heel bijzonder woord, een woord dat uit de landbouw komt. Eigenlijk staat er letterlijk vlak gemaakt. Het is wat een boer doet. Ik heb niet zoveel verstand van, er zijn boeren die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Maar voordat je gaat zaaien, moet je land klaargemaakt worden. Dan moeten alle oneffenheden eruit. En dan moet het land helemaal bewerkt worden zodat het glad is. Dat is het woord dat eigenlijk staat. Vlak maken. Een term uit de landbouw. En waarom doet een boer dat? Een boer doet dat omdat hij dat land weer wil gaan gebruiken. Hij wil dat land weer bezaaien. Hij wil daar weer zaad in gooien. En ik moest daaraan denken toen ik dat ontdekte in dat Hebreeuws. Toen dacht ik, ja, dat is wat God ook doet. Als God je tot stilte maant, dan is dat als het ware net als een boer die het even glad weer maakt. De kans geeft om de oneffenheden eruit te halen. Zeg hij, Heer, daar ben ik een tekort geschoten. Dat is vandaag niet goed gegaan. Dat heuveltje moet even weg. Dat moet ik aan u belijden. En dat God door zijn genade jouw leven als het ware glad maakt. En waarom doet hij dat? Niet alleen om als doel stil te worden, maar omdat hij wil zaaien in je leven. Ik denk dat je voornamelijk kunt ontvangen als je echt stil bent. Als je maar bezig bent alleen maar praten en ratelen en bezig zijn en denken, dan is er ook niet veel ruimte voor God om te zaaien. Dus ik denk als je echt tot rust komt, en ik hoop vanmorgen dat je daar iets van ervaart, dat je echt kunt ontspannen en dat je vlak bent gemaakt. En dat God zegt, nu kan ik zaaien, nu kan ik in jouw leven iets gooien waar ik van verlang dat het vrucht gaat dragen. Wij christenen zijn zo goed in conferenties aflopen en bijbelstudies lezen en preken luisteren en lezen over God. En geen kwaad woord, kostbaar en goed. Maar als je de balans kwijt bent, als het alleen maar dat is en je niet echt stil kunt worden, dan denk ik dat je een groot deel mist. Want wat nodig is, is om echt tot rust te komen en stil te worden. Want een relatie met God betekent niet alleen actief zijn, maar het betekent ook gewoon stil zijn. Ik moest denken aan de verloren zoon en zijn broer. Wij doen altijd min over die oudste. En die jongen is ook niet zo goed, maar die maakt het dan later nog wel goed door terug te komen. Maar eigenlijk kenden ze geen van beiden hun vader. De oudste niet en de jongste niet. Terwijl ze al zoveel jaar in huis waren. Waarschijnlijk elke dag met hem optrokken. Gesprekken met hem hadden. Misschien niet diepzinnig. Maar met hem aan tafel zaten. Misschien samen met hem werkten. En toch lees je in het hele verhaal, door alles heen, dat en de oudste en de jongste zoon hun vader niet echt kenden. Als je hoort wat de oudste zoon over de vader zegt, dan lust de honden geen brood van. En als je denkt wat de jongste zoon over zijn vader zegt, dan denk je, hoe is het mogelijk dat je dat van die man durft te zeggen? En toen dacht ik, hoeveel beter ben ik, hoeveel beter ben jij? Hoe lang ben jij al in het huis van jouw hemelse vader? Hoe goed ken jij God? Misschien trek je al jaren met hem op, misschien een leven lang. En misschien moet je tot je schaamte wel toegeven, ja, ik ken hem eigenlijk niet goed, omdat ik eigenlijk nooit tijd heb genomen om echt stil te worden en echt van hem te genieten en naar hem te luisteren. Kijk maar eens naar de grote godsman in de Bijbel. Kijk naar mensen als Mozes, Elia, David. En ik kan er zo nog veel meer noemen, Jeremia. Mensen waar juist God sprak, juist in de momenten van stilte. In de momenten van rust. Dat God juist in die eenzaamheid naar hen toe kwam. Ik moet denken aan Mozes die het zo druk had als leider van een geweldig miljoenenvolk. Ik denk dat die man 's morgens vroeg tot midden in de nacht lastiggevallen werd met van alles en nog wat. Dat op een gegeven moment zijn schoonvader hem advies moest geven om daar een oplossing voor te bedenken. En dan staat er van Mozes, en Mozes nam een tent, zette die voor zichzelf buiten het kamp, een eind van het kamp vandaan. Waarom denkt u een eind bij het kamp vandaan? En hij noemde die tent de tent van de ontmoeting. En zo gebeurde dat ieder die de Heere zocht naar de tent van de ontmoeting moest gaan. Dat is dus niet de tabernakel, die zich buiten het kamp bevond. Toen dacht ik, Mozes die zocht heel bewust voor zichzelf een plekje. En het was zo zegenrijk dat ook iedereen later die daar behoefte had naartoe kon gaan om tot rust te komen en bij God te zijn. En we weten ook van de Heer Jezus dat hij heel vaak de stilte zocht. Dat hij de eenzaamheid inging en in gebed was. En ik denk niet dat de Heer Jezus de hele tijd heeft zitten praten tegen God. Ik denk dat er heel veel uren zijn geweest waarin het alleen maar bij hem zijn was. Aan zijn voeten zitten en luisteren. In Matthäus 6 zegt de Heer Jezus, als je bidt, zegt hij, gaat er naar de binnenkamer, sluit hem af. En we weten allemaal dat de binnenkamer, dat vertrek was in het huis waar geen ramen waren, zodat je niet afgeleid werd. Een plek waar je echt helemaal geconcentreerd bezig kon zijn om te bidden. Weet je, als je zelf de hele tijd aan het woord bent, dan geef je God niet de kans om te spreken. Dan zeg je eigenlijk tegen God, zwijg Heere, want uw knecht spreekt. En zo gaat het vaak ook in het leven van christenen. En we bedoelen dat niet verkeerd, maar zo werkt het vaak wel. Zwijg Heere, want uw knecht spreekt. Kijk naar de bidstonden. Terwijl het zou moeten zijn, spreek Heere, want uw knecht hoort. Stilte is dus geen leegte, zoals mensen beweren. Als je die stilte zoekt die God wil geven, als je de deur dicht doet van de schreeuw van de wereld, als je ontdekt dat die telefoon echt los kan uit je handen en gewoon op een tafel kan liggen, zonder dat hij die opeens rare dingen doet. Als je de televisie een keer uit durft te zeggen of dat blad even niet pakt om te lezen. Als je echt dat geheim gaat ontdekken waar ik ook nog eerlijk naar op zoek ben. Maar als je geproefd hebt dat het bestaat en dat het er is, dan verlang je ook naar meer. Naar de volheid van de aanwezigheid van God. Misschien is het wel in de natuur. Misschien is het wel thuis in je binnenkamer. Weet je, kluizenaars en monniken die hadden dat vroeger veel beter door dan wij. Die zaten soms maandenlang in stilte. Daar kunnen we wat van leren. Er zijn veel mensen die dat ook weer nu doen. Hè? Die gaan naar een klooster toe voor een retraite. En als we zelf denken, nou prima. Het probleem vind ik alleen dat die kluizenaars en monniken, die vergaten dan vaak ook weer terug te komen in de wereld. Dat moet natuurlijk ook. Je kunt niet daar blijven zitten en alleen maar daar je leven mee vullen. Je hebt ook een verantwoordelijkheid hier. Maar er moet wel een balans zijn. En wij zijn dat denk ik wel kwijtgeraakt. Dus je zou stil moeten worden omdat God er recht op heeft. Je zou stil moeten worden omdat je gezegend wordt door dicht bij hem te zijn. En je zou stil moeten worden omdat hij dan kan zaaien met zijn woord. Een handvol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Beter een handje vol met stilte dan je vuisten vol met drukte. Nou, als we daar nou eens mee beginnen vandaag, vanmiddag misschien een kwartiertje. Of vanavond. Gewoon een soort goede gewoonte van maken. Misschien 1 keer in de week en als het heel fijn is, dan ga je er 2 keer in de week. En dan ga je ontdekken hoe bijzonder het is om dat cadeau van God te ontvangen en in de eerste plaats aan hem te mogen geven. Om als een gespeend kind aan de borst van God te liggen en misschien wel het lied te zingen wat mij zo aanspreekt, verberg mij nu onder uw vleugels, Heer. Houd me vast in uw sterke hand. En als de oceaan haar krachten toont, zweef ik met u hoog boven de storm. Vader, u bent sterker dan de vloed. Dan word ik stil, want u bent mijn God. Zullen we daarvoor danken? Heere, dank u wel dat u ons laat zien dat u het waard bent. Soms laat de natuur ons zien hoe geweldig u bent in uw grootheid. Heere, wat een geweldig wonder dat we stil mogen worden voor u en mogen genieten en mogen zeggen, wat een God. Wat een geweldige God dat hij met mij ziet zitten. Wat een geweldige God dat hij mij niet loslaat. Wat een geweldige God dat hij door alles heen bij me wil zijn. Heer, soms rennen we maar door en vergeten we om daarvan te genieten. Vader, help ons als gelovigen om dat als een cadeau nu te geven, om stil te worden voor u. Heer, ik wil ook zo bidden dat we ook leren om te genieten daarvan. Niet alleen omdat het een cadeau voor u is, maar om zelf ook daar blij van te worden. Wat kunnen we blij worden als we iemand een cadeau geven? Heer, wat mogen we blij zijn ook als we u een cadeau geven. Ik kan er zelf ook zo van genieten om stil te zijn en te ontdekken wat een bofferts we zijn dat God ons geroepen heeft. Heer, wilt u ook zaaien in ons leven, zodat we niet blijven zitten in die stilte, maar ook echt vruchtbaar worden en bruikbaar zijn. Zegen ons, Heer, in die hele eenvoudige opdracht die toch in deze tijd zo ontzettend complex is. Heer, als straks de dienst afgelopen is, dan begint het lawaai weer. Dan komt alles weer op ons af wat moet en wat wij vinden dat moet. Heer, we willen heel graag door uw genade ontdekken om er af en toe uit te stappen en bij u te zijn. Amen.